Heeft u een beetje gevoeld, bent u christen zoals het behoort? En zo niet, tot hinderpaal zullen wij zijn. We hebben er met z'n allen wat plezier om. Maar dat brengt mij ogenblikkelijk terug in zo'n atmosfeer waarin zeg maar Bijbelverhalen ook precies die bedoeling hadden om dat te onderstrepen. Ja, toen kwam vorige week een mooie dienst, vond ik. Piet nam ons voor meer dan de helft van de overdenking mee in zijn worsteling met het dogma van de drie-eenheid, weet u nog. Piet was zo goed om met ons te delen dat hij er niet zo warm van werd. Hij werd meer warm van de liefde van God. Dat leidde uiteindelijk tot een uitnodiging om te dansen op de tonen van een lied dat hem bevrijdde van die worsteling hè, met zondag Trinitatis. Zijn worsteling met het dogma raakte mij. Vooral omdat ik nog geen uur daarvoor getuige was geweest van een in mijn ogen erg fout interview. Andries Knevel, EO-corrivee, overigens geen foute man denk ik, maar hij ondervroeg Martijn Buwalda. Hij interviewde hem niet, hij ondervroeg hem. Het werd een zo vreemd gesprek, G hebt het gezien. Het werd een zo vreemd gesprek dat ik er de televisie voor heb uitgezet. Ik kon het niet meer verdragen. En op het moment dat ik dat deed, schaamde ik me een beetje dat ik Martijn in de steek liet. Ik heb dat nog nooit in mijn leven gedaan, maar nu heb ik het gedaan. Ik heb een brief geschreven aan Martijn. Hem uitgelegd wat er met mij gebeurde. Ik had vreselijk vond voor hem dat ik de televisie buis gezegd, maar een hele, hele diepe buiging maakte voor zijn ontwikkeling, voor de vragen die hij aan het stellen was. En dat ik echt een steen in mijn maag had gekregen van een Andries Knevel, die had dingen gebruikt als hellend vlak. En wat is er dan nog aan geloof over te dragen aan je kinderen? Daar zat een jongen van 34 die nu daar is waar ik op mijn bijna 60ste zo ongeveer een beetje begin te komen. Zo ongelooflijk knap van dat kind om nu al na te denken over integriteit, over betrouwbaarheid en over vragen stellen over God, waarbij God veel meer in beeld komt dan in onze vastgeroeste ideeën. Geloof kan verworden tot een systeem waaraan je houvast beleeft, zoals wij deden in de jaren 70. Maar dan alleen op basis van wat we er met elkaar over hebben afgesproken. Maak je dan een ontwikkeling door? Je verliest een kleinkind, of je komt in een burn-out, of je maakt dus keuzes waarvan je denkt, ja wacht eens even. Wat stellen die keuzes nou voor in termen van betekenisvol je leven inrichten? Maak je een ontwikkeling door die je bevraagt op je geloofszekerheid? En je zult dan tegenover Andries Knevel komen te zitten? Dan heb je een probleem. Zo bleek ook. Alle vragen aan het geloof zijn bij Andries als in lavasteen gestolde antwoorden geworden. Die antwoorden zijn overdraagbaar. Zondag 1, zondag 2, zondag 7. Dit zijn de antwoorden. Geef ze je kinderen mee en we zijn weer een generatie gelovigen verder. Ga je van het pad, dan ben je voor je het weet van je padje. Ik heb om die reden die beide liederen gekozen. Om ons wat zeg maar bij die emotie te trekken. Want dat is waar ik naartoe wil. Levend geloof dat in is voor reflectie en herbezinning brengt zoveel meer van God aan het licht, heb ik begrepen. Ik beleefde dat zelf in het verhaal van de talenten. Eigenlijk ken ik die uitleg van dit verhaal al heel lang. Hij reist al heel lang met mij mee. Ik heb hem ooit een tentamen ingedaan lang geleden en zelfs dominee Reiling was er van onder de indruk, mij dunkt. Het staat eigenlijk helemaal nergens, de uitleg van dit gedeelte, waar ik zo blij mee ben. En toch heb ik heel veel vertrouwen dat het evangelie is. Het verhaal van de talenten is zo'n verhaal geworden met een opgeheven vinger. Om vooral plichtsgetrouw naar je mogelijkheden te moeten presteren. Met als angst en een zwaard van Damocles van God boven je hoofd. Dat die meewarig en met afkeuring jou tegemoet kan komen. Met, dat valt me toch verdikkie van je tegen. Je kon zo mooi zingen, Bert. Wat heb je ermee gedaan? Je was zo goed van de tongriem. Waarom heb je dat verder niet ontwikkeld? Je had de gemeente kunnen dienen. Waarom ben je ziekenhuisdominee geworden in schaal 65? Dat waren er ook een paar. Kortom, talenten woekeren. En vooral in het zicht van God die naar je kijkt en denkt, als het zomaar goed komt. Is dat waar dit verhaal over gaat? De aardigheid van een Joodse manier van omgaan met de Bijbel is dat de Bijbel een levend boek is. En dat wat de Bijbel schrijft, uitnodigt om ernaar te kijken in termen van, en als ik het nou nog eens opnieuw zou moeten opzeggen, of als ik het nog eens opnieuw zou moeten uitleggen. Even weg van alles wat iedereen voor mij al heeft bedacht. Waar kom ik dan op? En zo ontstaat in de kantlijn, in een Joodse Bijbel, zeg maar, een tweede Bijbel. En dat mag, dat is zeg maar allemaal in de genade periferie van God. Als we naar dit verhaal kijken, en ik doe mijn best om het een beetje op een rabbijnse manier te doen, dan moet ik eerst even weten waar het verhaal staat. Het verhaal staat tussen twee verhalen in. Het eerste verhaal is het verhaal van die dwaze maagden. Nou, jullie kennen dat verhaal ook allemaal. De bruidegom zit eraan te komen. En zijn ze er wel klaar voor? Hebben ze hun lampen brandende? Nou, fantastische evangelisatiepreek kun je erover houden. En mensen gewoon sidderend naar voren laten komen om er nog eens een couplet zingen. Maar je kunt ook heel goed kijken naar, wat zegt dat verhaal? Het verhaal zegt iets over Jezus die zichzelf in beeld brengt als die bruidegom. Het is nog versluierd, het is nog bedekt. Het gaat eigenlijk pas zeg maar in zijn volledige glorie duidelijk worden op de hemelvaartsdag zou je kunnen zeggen. En het wordt pas inzichtelijk en duidelijk als het Pinksteren wordt. Maar tot die tijd heeft Jezus erover, hebben jullie enig idee met wie jullie van doen hebben? En zijn jullie wel in staat om te zien wat er echt te zien is? Dan gaat het verhaal ook over dat op dit verhaal volgt. Ook zo'n verhaal waarbij uiteindelijk als de Zoon des Mensen komt, zijn jullie dan in staat om de Zoon des Mensen te herkennen als Zoon des Mensen? Nou, als dat nou de twee verhalen zijn die ons verhaal van de talenten omgeven, dan zou dat ook iets mogen betekenen voor een mogelijke uitleg van het verhaal van die talenten. Als je het verhaal uit die context, even niks ervan aantrekt waar het verhaal nou precies staat, en waar iedereen op dat moment naar aan het luisteren is, dan zou je inderdaad denken, er is iemand die wordt aangezien voor heel veel potentie en capaciteiten, die krijgt een grote verantwoordelijkheid en die kan die verantwoordelijkheid ook goed aan. Iemand die ook naar de mate van zijn capaciteiten ook een groot bedrag krijgt, die kan dat aan en maakt het waar. En iemand die klaarblijkelijk wordt aangezien voor wel degelijk iemand met capaciteiten, want even niet gek doen, een talent, dat is 20.000 keer een dagloon. 20.000 keer een dagloon. Dus van dat ene talent kun je jaren leven, rentenieren. Gewoon de rijke jongen uithangen. 20.000 keer een dagloon. Dus 5 keer dat en 2 keer dat, zijn gigantische bedragen. Ze worden per direct zo ongeveer tot miljonair benoemd. En zijn uitgenodigd om met die rijkdom, zeg maar, dingen te doen. Als je het uit die context trekt, en denkt, joh, dat is wel heel beschamend, dat je zelfs zo'n enorm bedrag dan nog eens een keer in de grond stopt, uit angst voor de Heer. Ja, dan kom je uit bij foei. Slechte, slechte jongen. Dat je met dat ene talent niet hebt gedaan waarop je uiteindelijk aanspreekbaar was. In de perceptie van de landheer die vertrekt. Hè? Stellen jullie eens open voor een andere aanvliegroute. En laat je verrassen. Als nou dit Bijbelgedeelte ook iets zou moeten zeggen over de komst van de mensenzoon. En over die mensenzoon zien als degene die het paradijs herstelt. Wat zou het dan zijn als die 5 talenten eigenlijk staan voor de 5 boeken van Mozes? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, de Tenach, de wet. En dan bedenk dat mensen in de tijd van Mozes door de woestijn heen geen idee hadden van God. Ja, een wolkolom, een vuurkolom, dagen aan een stuk Mozes weg, de berg op, in mist gehuld. Zo in mist gehuld dat je houvast zoekt in een gouden kalf, zoals al die andere nomade woestijnvolken doen om dicht bij het mysterie te kunnen komen. Dan verbeeld je dat in iets wat je vast kunt pakken. God is in de dagen van Mozes op geen manier vast te pakken, te horen. Ja, in Mozes. Je geeft iets door. 5 boeken om bij te leven. En het volk heeft daarbij geleefd. Tot op de dag dat Jezus rondloopt door Israël, is er geloof. Gaan mensen naar Sjoel? Zijn mensen respectvol naar fariseeën en schriftgeleerden? 5 boeken van Mozes hebben het gered tot in de eerste eeuw en verder. Mozes heeft in die 5 boeken uiteindelijk zeg maar het verhaal van God met de mensen van het begin van de aarde tot en met de bevrijding en het opnieuw opbouwen van de tempel na een periode van ballingschap en overheersing. Het heeft stand gehouden. 5 boeken, helemaal geen God in beeld. En toch iedereen bij God. En als nou eens die 2 Elia en Jesaja zijn. De 2 hoofdprofeten uit het Joodse geloof. Elia voor wie je een stoel klaarzet, hè, als je Pesach viert, omdat hij kan komen om de Messias aan te kondigen. 2. Ze zijn met z'n tweetjes, maar met z'n tweetjes hebben ze ongelooflijk veel gewicht. Want ze gaven God een stem. En ze konden zeggen, wij spreken, God spreekt. En dat heeft de mensen bij het geloof gehouden. In de ballingschap was er wat te klagen, maar in die klacht lag de verbinding met God. Op geen manier raakten mensen los van God. Een ongekende weelde van maar 2 jongens, die nadat God helemaal geen stem heeft, opeens stem krijgt. Ja, wie is dan dat ene talent? Zou dat ene talent de Messias kunnen zijn? De Messias die gegeven is aan zijn volk. Horen we niet de proloog van Johannes? Hij is tot het zijne gekomen, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. Horen we in deze gelijkenis, in dit verhaal van Jezus, niet uiteindelijk de aankondiging van iets heel erg verdrietigs? 5 boeken van Mozes. God nergens in beeld. Maar het heeft de mensen bij mijn vader gehouden. 2 mannen die spraken en stem gaven aan mijn vader. Het heeft ze bij mijn vader gehouden. En toen kwam mijn vader in levend lijf. Persoonlijk naar ons toe. Om ons met zijn liefde en bevrijding van tucht en de dwang en dat juk van moeten en 613 leefregels om je na te hebben en anders owee, daarvan te bevrijden, Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Alle die vermoeid en belast zijn met dat idiote verhaal van moeten, moeten, moeten. En steeds bang zijn tekort te schieten. Leg het van je af, want ik maak het voor je klaar. Ik maak het voor je af. Je krijgt het cadeau. Jongensgenade, meisjesgenade. Zeg gewoon oké. En dat is het. Het is een beweging die van God uitgaat. Dan zitten we maar zo opnieuw in de dienst van vorige week. Niet wij hebben God uitgekozen, maar hij heeft ons lief gehad met een onuit te spreken, niet te bevatten, mysterieuze liefde. Het zit in dat gesprek tussen Petrus en Jezus, hè, na de opstanding aan het meer. Heb je mij waarlijk lief? Ja. Nooit op de manier waarop Christus ons heeft kunnen liefhebben. En dus omarmen we de omgekeerde wereld. Mysterieus, niet te bevatten. En vooral niet in dogma's vast te leggen, want dan verstolt het, dan wordt het lava. Dan wordt het weer zo'n brok wat je meezult, terwijl het ons in de bevrijding wil zitten. Ons in de ruimte plaatst. Ons uitnodigt om de tafel van de Heer te vieren als een moment van even snappen. Dat we dat ene talent hebben ontvangen om er slechts dankbaar mee te zijn. Om er ons leven mee te vullen en er eentje te zijn van hem die tot ons zegt, kom zie, de tafel u bereidt. Amen.